Dank u wel. Dank u wel, meneer de voorzitter, om mij hier te ontvangen. Ik zal u iets gaan vertellen over de rechter en de bestuurlijke lus in het Nederlandse bestuursrecht. Maar eerst heb ik nog een nieuwtje met u bespreken. Dus even kijken waar dat staat. De kans is heel groot dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Nederland beëindigd gaat worden of misschien heel klein gaat worden. En dat zullen wij deze week gaan horen. Want er is namelijk in het regeerakkoord, toen het kabinet Rutte 2 kwam, is er een passage opgenomen waarin staat dat de Raad van State samen zou moeten gaan met de twee hoogste rechtscolleges in Nederland, de twee specialiseerde hoogste rechtscolleges. En dat rechtsprekend gedeelte zou dan moeten samengaan met de twee gespecialiseerde rechtscolleges in sociale zekerheidszaken en in economisch publiek recht. En intussen heeft de Raad voor de Rechtspraak ook al een position paper en een extra advies aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin staat dat zij, de Raad voor de Rechtspraak, vindt dat er een nieuw bestuursrechtelijk hof moet komen. En dat daar de zaken die nu bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zitten, samen met die andere zaken gepositioneerd zouden moeten worden. En dat kan betekenen het einde van de afdeling bestuursrechtspraak. Waarschijnlijk zal het niet zo ver komen en zullen de ingewikkelde infrastructurele projecten waar madame Mariek ook al over sprak, zullen dan toch bij de Raad van State blijven. Als het goed is, horen we dat deze week. Morgen presenteert de Raad van State het jaarverslag over 2013. En deze week zou over het kabinet met een standpunt komen. Dus het wordt heel spannend voor ons in Nederland. Dat wou ik u toch niet onthouden in het kader van deze discussie. Madame Mariek heeft het eigenlijk al verteld. De bestuurlijke lus in Nederland past in een hele range van trends die in het bestuursprocesrecht aanwezig zijn. En de eerste trend is die van subjectivering. Ik denk dat hier participation, dat eigenlijk de term is die hier wordt gebruikt. De gedachte is dat de wat voor de bestuursrechter wordt gebracht niet meer de vraag is van is dit besluit rechtmatig, maar dat het een geschil is tussen twee partijen, hè, alsof het twee civiele partijen zijn, twee partijen die er samen uit moeten komen. En dat betekent dat de bestuursrechter leidelijker wordt, meer op afstand is, en dus ook niet meer actief zoekt naar gronden om een besluit te vernietigen. Om dus ook niet zoekt actief naar de vraag is dit besluit wel rechtmatig, maar afgaat op de gronden die door de appellant worden aangevoerd. Dus dat is eigenlijk de eerste tendens. En daar hoort bij dat, omdat het meer een partijenproces aan het worden is, dat de rechter ook moet zorgen dat het geschil, de kern van de zaak, dat beslecht wordt. Dat daar een definitieve uitkomst voor komt. En die definitieve uitkomst, dat noemen wij finalisering. De rechter moet zorgen dat er een eind komt aan het geschil. Zo definitief mogelijk wordt opgelost. En die plicht, dus die taak, die is zelfs in de Algemene Wet Bestuursrecht opgenomen intussen. Dan is een volgende tendens is de wens van snelheid. Snelheid in de procedure. Dus we denken dan aan de doorlooptijden van een zaak. Een zaak moet snel afgehandeld kunnen worden. De afdeling bestuursrechtspraak is van ver gekomen. Zaken die 5-7 jaar duurden. Tegenwoordig doet ze de zaken af in 26 weken gemiddeld, van binnenkomst tot einduitspraak. En dat heeft dus allemaal te maken met het idee dat je geen goed recht kunt doen als dat niet ook snel is. Het moet finaal zijn, maar het moet ook snel zijn. En in die ontwikkeling past dus ook dat er een heel andere manier van aanpak van zaken ontstaat. Dat noemen ze de nieuwe zaaksbehandeling. Voorheen was het zo, er wordt beroep ingesteld, er komt een dossier binnen. De rechter die gaat 2 weken voordat de zitting is, gaat hij eens in dat dossier kijken. Komt er dan achter dat een heleboel dingen ontbreken en dat hij nog heel veel vragen heeft. Maar geen tijd meer om die vragen te stellen. Geen tijd meer om te onderzoeken wat er precies aan de hand is. Geen tijd meer om nader bewijs te vragen of zo. Dus de zaak komt op zitting en dan moet je het dus doen met wat er dan is. Dat leidde vaak tot onbevredigende uitkomsten voor de appellant. Omdat dan de rechter zei van ja, er is onvoldoende bewezen dat dit of dit of dit aan de hand is. En dan zegt de appellant van ja, had ik geweten dat ik dit had moeten bewijzen, dan had ik dat wel gedaan, want ik heb voldoende materiaal om dat te kunnen. Maar ja, het is me niet gevraagd. En dat leidt dus weer tot ja, onbegrip voor de uitspraken van de bestuursrechter. Die, onder meer daarom, maar ook om de procedure sneller te maken, is gekozen voor een experiment. Dat experiment wordt nu eigenlijk uitgerold, noemen we dat in Nederland. Dus eigenlijk verspreid over alle bestuursrechters. Waarbij het idee is, de zaak komt binnen, de rechter bekijkt het dossier, organiseert een zitting, regiezitting noemen we dat, waarbij hij aan de orde stelt van, wat is jullie probleem? Wat willen jullie nou eigenlijk? Wat is de kern van de zaak? Oh, nou, als het daar om gaat, dan wil ik dat en dat nog weten. Jij moet dat bewijzen. Ik heb nog een deskundige rapport nodig, dat laten we maken. En als alles dan bij elkaar is, dan komt er een nieuwe zitting waarbij de zaak inhoudelijk wordt behandeld. En daarna komt dan de uitspraak. En dat leidt dus tot de situatie dat je een zaak niet meer hoeft aan te houden na de zitting, omdat er nog van alles uitgezocht moet worden of dat er nog bewijs geleverd moet worden. Het leidt ook tot minder verrassingsuitspraken, waar dus de partijen meer tevreden mee zijn. En het algemene idee is dat dat dus ook de rechtspleging ten goede komt. Nou, in deze, heel deze ontwikkeling moet je ook de bestuurlijke lus plaatsen. Die maakt daar deel van uit. Maar ik moet wel zeggen dat daar ook sommige dingen, vergelijkbare achtergrond aan zitten die mevrouw Mariek ook noemde. Wat is nou finaliteit? Wat wordt nou van die rechter verwacht? De bestuursrechter moet rechtsbescherming bieden aan de burger. Maar die rechtsbescherming houdt dus in dat er ook een oplossing moet komen, een definitieve oplossing van het geschil. En dat houdt volgens de memorie van toelichting bij de wet aanpassing bestuursprocesrecht, waar een en ander in geregeld is over finaliteit, dat de rechter zo finaal mogelijk moet beslissen, dus zoveel mogelijk tot een eindoplossing waar niks meer aan hoeft te gebeuren, moet komen. Dat hij niet meer mag ingrijpen in de bestuursbevoegdheid dan nodig. Hè, de trias politica, de machtenscheiding waar madame Mariek over sprak. En dat de snellere geschilbeslechting voor tragere gaat. Bijvoorbeeld dat je ook eens moet proberen mediation of te proberen te schikken. De zaak proberen te schikken zonder dat er een einduitspraak hoeft te komen. Dat zijn eigenlijk de opdrachten die de wetgever de Nederlandse bestuursrechter heeft gegeven. Nou, met die opdracht, in het kader van die opdracht zal ik nu, en dat wordt het wat technisch, maar misschien dat u mij toch probeert met mij mee te gaan, zal ik proberen uit te leggen wat dan die bevoegdheden van de rechter zijn in dat verband. wat zijn de mogelijkheden? Nou, het werd al geschetst. Het probleem is natuurlijk als de rechter een rechtmatigheidsgebrek ziet aan een besluit en hij vernietigt dat besluit, dan is het geschil nog niet over. Dan is de zaak niet klaar. Dan moet er nog van alles gebeuren. Dan komt de zaak terug bij het bestuursorgaan. Die moet een nieuwe beslissing nemen. Vaak hoort daar ook een heel procedureel gedeelte nog bij. Met het horen van partijen of andere kwesties, procedures die gevolgd moeten worden. Dus dat is onaantrekkelijk. Vandaar dat de rechter steeds, als hij een rechtmatigheidsgebrek aan het besluit ziet, moet zorgen dat hij een aantal zaken bekijkt. Hij moet bekijken of dat hij een mogelijkheid ziet om het geschil definitief te beslechten. En dit zijn de mogelijkheden die de Nederlandse bestuursrechter heeft. De eerste mogelijkheid is het in stand laten van de rechtsgevolgen van een besluit. Daar staat beslissing op bezwaar omdat wij een bezwaarschriftprocedure hebben. En de beslissing op het bezwaar staat ter discussie bij de rechter. Dus niet het primaire besluit, maar de beslissing op bezwaar. Het tweede is dat de rechter zelf in de zaak kan voorzien. Ik zal straks nog even uitleggen wat dat allemaal precies behelst. Dan de bestuurlijke lus. Vervolgens de opdracht om een nieuw besluit te nemen. Dat hoort er ook bij. Dat hoort eigenlijk in dat kader van die bestuurlijke lus. Dat is een van de technieken die de rechter kan gebruiken. En de mogelijkheid om, als er het besluit vernietigd is, om schadevergoeding toe te kennen, als daarom verzocht is door de appellerende partij. Dit zit in een bepaalde volgorde, moet de rechter dit aflopen. En die volgorde, dat is bepaald eigenlijk door de rechtspraak van de afdeling bestuursrechtspraak. Die heeft gezegd, van nou, als je nou die uitspraakbevoegdheden gaat hanteren, dat toetsing, dan moet je dat volgens dit model doen. Dus dat is eigenlijk ontleend aan de rechtspraak van de afdeling bestuursrechtspraak. Nou, eerste zijn gewoon de formele dingen, de bevoegdheid van de rechter, de ontvankelijkheid van het beroep, dat is duidelijk. Vervolgens ga je naar kijken de gegrondheid van het beroep. En dan zijn er twee opties. Het kan zijn dat er een gebrek is in het besluit. Stel dat eerste optie is natuurlijk, het besluit is oké, dan is de zaak daarmee afgedaan. Maar het interessantste is natuurlijk als het niet oké is. Als er een gebrek is in het besluit, dan moet de rechter eerst onderzoeken of dat gebrek te passeren is. En daarvoor is dus ook een wettelijke grondslag in artikel 622 van de Algemene Wet Bestuursrecht. En vroeger, vorig jaar, voor 2013, waren dat louter formele gebreken. Dus is een partij ten onrechte niet gehoord? Zit er een... het horen is eigenlijk wel het belangrijkste. Zijn wel alle feiten boven water gekomen? Is er niet een gebrekkig onderzoek gedaan? Nou, in sommige gevallen kon de rechter die gebreken passeren. Tegenwoordig kan het ook zijn dat er materiële gebreken aan een besluit kleven. En dan moet u denken bijvoorbeeld, er is een vergunning, ja, zal ik maar zeggen, een vergunning geweigerd. Die weigering is terecht. Alleen het bestuursorgaan heeft de verkeerde wettelijke grondslag gekozen. Nou, daar wordt de appellant niet slechter van, want geweigerd blijft geweigerd. En dan kan de rechter dus zeggen, ik passeer dit gebrek, dit is wel een inhoudelijk gebrek, maar ik passeer dat, want de appellant wordt er niet slechter van. Het tweede is, als het gebrek niet te passeren valt, volgens deze techniek, dan verklaart de rechter het beroep gegrond. En bij ons is het dan zo, als beroep gegrond verklaard wordt, moet er vernietiging van het besluit volgen. Dat hoort bij elkaar. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij moet dus het besluit vernietigen. En dan komt dus de volgende stap, na de vernietiging, wat moet je dan doen? De eerste stap is dan, van kan ik de rechtsgevolgen van het besluit in stand laten? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Een heel bekende bij ons is, de rechter moet eigenlijk dan op dat moment ex nunc oordelen. Dus stel dat er een bouwvergunning is verleend, dat dat ten onrechte is gebeurd omdat het in strijd is met het bestemmingsplan, betekent vernietiging van de bouwvergunning, van de verlening van de bouwvergunning, maar terwijl de procedure bij de rechter loopt, is er een wijziging van het bestemmingsplan aangenomen. Er is nu een nieuw bestemmingsplan en dat maakt het bouwen wel rechtmatig. Dan zal de rechter zeggen, inderdaad, had niet verleend mogen worden, maar nu het eenmaal zo is dat er een nieuw bestemmingsplan is, laat ik de rechtsgevolgen van dit besluit in stand en kan de betrokkenen gewoon bouwen. Dat is één mogelijkheid. Vervolgens, als dat niet kan, dat vergt natuurlijk zeer specifieke omstandigheden, is het mogelijk om zelf in de zaak te voorzien. Ik had daar bij het college vanmiddag een voorbeeld voor. Dat ging over het toekennen van een huisnummer aan een huis in de gemeente Amsterdam. En er was dus een aanvraag gekomen, ik wil een appartement splitsen en daar wil ik dus een extra huisnummer hebben. Dat werd afgewezen, omdat er in dat appartement geen voordeur zou zijn, geloof ik. Vervolgens komt de zaak bij de rechter in eerste aanleg en die verklaarde zichzelf onbevoegd. Die zei, ik ben niet bevoegd om kennis te nemen van deze zaak. Van die beslissing, van die uitspraak, werd in hoger beroep gegaan. De afdeling bestuursrechtspraak zei, de rechter in eerste aanleg was wel bevoegd, dus de uitspraak wordt vernietigd. Vervolgens ging de afdeling bestuursrechtspraak doen wat de rechtbank had behoren te doen en de beslissing om het huisnummer niet toe te kennen onderzoeken. De afdeling kwam tot de conclusie dat het ten onrechte geweigerd was om een huisnummer toe te kennen. Allerlei redenen. De gemeente Amsterdam had de regels verkeerd toegepast. Ten onrechte geweigerd. Volgt dus vernietiging van de weigering. En toen, omdat de afdeling wist dit huisnummer moet toegekend worden en ook wist welk huisnummer dat moest zijn, want het nummer was bekend, heeft de afdeling dus zelf in de zaak voorziend de beslissing genomen dat aan dat huis dat huisnummer werd toegekend. Dus dat is een voorbeeld daarvan. Als dat allemaal niet kan, zoals de zaak er dan voor staat, dan komt de bestuurlijke lus in beeld. Dan komt pas de bestuurlijke lus in beeld. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan, nou, misschien, ik zal zo meteen een paar voorbeelden geven. Dus dat volgt dus op een onderzoek van een aantal mogelijkheden. Dan komt pas de bestuurlijke lus. Als die bestuurlijke lus geweest is en het bestuursorgaan krijgt die de mogelijkheid tot herstel, dan worden die stappen 5 en 6 nog een keer herhaald, want het besluit is vernietigd. Misschien is het hersteld, het gebrek, en dan wordt er dus opnieuw gekeken, wat kan ik nou doen? Kan ik rechtsgevolgen in stand laten, kan ik zelf in de zaak voorzien, of moet ik het nieuwe besluit, is er een nieuw besluit genomen en moet ik dat opnieuw toetsen en krijg ik dan weer het hele toetsingsmodel opnieuw. Nou, als dat allemaal niet kan, ook die lus is, of die lus is niet gelukt, of die lus kan niet, dan komt de opdracht om een nieuw besluit te nemen. Dat wil zeggen, besluit is vernietigd en dan geeft de rechter de opdracht aan het bestuursorgaan, neem een nieuw besluit met inachtneming van wat ik in mijn uitspraak heb gezegd. En eventueel kan die daar een termijn aan verbinden en zelfs een dwangsom aan verbinden als dat nodig is. Ja. Kijk. Het in stand laten van de rechtsgevolgen. Ik zei al, dat doe je alleen maar als het dictum klopt. Hè? Als dus de dictum van het besluit, als dat klopt, maar dat er ergens een gebrek aan zit. En die voorwaarde, dat is dus het nieuwe systeem. De voorwaarde is dat je het bestuursorgaan houdt vast aan dat dictum. Er is een poging tot herstel gedaan. Meestal gaat het dan om de motivering van het besluit die niet voldoende is. Andere partijen hebben kunnen reageren. En de uitkomst kan de rechterlijke toets doorstaan. De uitkomst dus wat gerepareerd is. Dat is de voorwaarde voor het rechtsgevolg in stand laten. Dat komt dus weer na de bestuurlijke lus, hè, als de lus geweest is. Zelf in de zaak voorzien. Het dictum klopt niet. Denk aan het huisnummer. Was geweigerd. Had moeten worden verleend. Dat moet worden bijgesteld. En dan is de voorwaarde. Het bestuursorgaan zou geen ander besluit nemen dan de rechter overweegt. Dus niet, er is geen andere mogelijkheid. Maar het bestuursorgaan zou toch niks anders doen dan de rechter van plan is te doen. En die beslissing kan de toets aan het recht doorstaan. Bij de boete is het sowieso verplicht om zelf in de zaak te voorzien. En dat gaat dan om als er een administratieve boete is opgelegd en de rechter vernietigt omdat hij de boete te hoog vindt, dan is hij verplicht om zelf de boete vast te stellen. Dat wordt nog extra aangevuld in de AWB. Nou, voorbeeld kan dus zijn het intrekken van de bouwvergunning in strijd met de wet, wat ik net zei, maar intussen zijn er zoveel zaken in orde gemaakt. Nee, sorry. Intrekken van de bouwvergunning in strijd met de wet, maar fout gemaakt bij dat intrekken. He, gezegd van ja, jij hebt niet voldaan aan een bepaalde meldingsplicht. Die meldingsplicht bleek helemaal niet van toepassing. De grond voor intrekken vervalt dus. Dat betekent dat je alleen maar kunt verlenen in de systematiek van de wet. Dus zal de rechter zelfvoorziend de bouwvergunning verlenen. Dat is dan de consequentie. Nou, nu komen we aan de bestuurlijke lus. En wij hebben eigenlijk ook een soort tram van Weinigem gehad. En dat is ook de aanleiding geweest. En dat was de tracébesluit van de A4 bij Leiderdorp. Dat is een snelweg. En er was een besluit genomen dat daar een snelweg zou komen. Heel groot project, veel betrokkenen en jarenlange procedure. En de afdeling bestuursrechtspraak heeft dat besluit vernietigd omdat onvoldoende rekening was gehouden met de normen over luchtkwaliteit, de fijnstofnormering. Dus de afdeling had vernietigd wegens strijd met een zorgvuldigheidsgebrek. Er was dus onvoldoende onderzoek gedaan naar die fijnstofnormering. Toen moest dus de hele procedure moest over. En dat was dus echt aanleiding tot een enorme opstandigheid vanuit de kant van het bestuur natuurlijk. Dat dus echt van een rechterlijke kleinzieligheid, dat daar van sprake was, dat niet aanvaardbaar meer was. Zo is het eigenlijk gekomen. En daar is toen op bedacht van hoe kunnen we dat dan allemaal oplossen? Toen kwam daar ook die crisis- en herstelwet tussendoor. En men wilde dus eigenlijk voorkomen dat in dit type zaken de procedure alsmaar heen en weer gaat. Hè. Dat komt er terug bij het bestuur, nieuw besluit, weer bij de rechter, weer vernietiging, weer terug, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat pingpongen, dat wilde men voorkomen. Dus toen is er in 2010 is dat al gebeurd, is geïntroduceerd de bestuurlijke lus, de mogelijkheid om een gebrek te herstellen. Je kan de bestuurlijke lus mag niet worden toegepast als er een derde is, een belanghebbende, die niet als partij deelneemt in het geding. Dus dat staat al in de weg aan het gebruiken van de bestuurlijke lus. Dan is de techniek is een tussenuitspraak. Dat kenden wij niet, het systeem van de tussenuitspraak. Techniek is een tussenuitspraak met de opdracht aan het bestuur om bepaalde dingen nog bijvoorbeeld te onderzoeken of een bepaalde onderdelen van het besluit beter te motiveren of met nader bewijs van iets te komen. En dat is dan de opdracht. Die tussenuitspraak die houdt een eindoordeel over dat rechtmatigheidsaspect in. Dus dat is eigenlijk al het eindoordeel over de rechtmatigheid van het besluit. Je kan het alleen nog herstellen. En als je dus hoger beroep wilt instellen tegen die tussenuitspraak, want bij ons kan de rechter in eerste aanleg dit ook, dan moet dat samen met de einduitspraak. Dus dat is het technische gedeelte. Nou, ik heb twee voorbeelden. Eén gaat over, een voerfabriek die een milieuvergunning heeft gekregen. En daar zijn allerlei bezwaren tegen, maar het belangrijkste probleem in die zaak is dat de vrachtauto's die daar komen, dat die lawaai maken als ze komen laden en lossen. Dat met het achteruitrijden, dan hoor je zo'n piep, 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 piep geluid. En als ze op zaterdag en zondag komen lossen, dan is dat hinderlijk voor de omwonenden. En daar gaat het dan over. En dan zegt de afdeling van inderdaad, blijkt dat het bestuur onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar dat effect van die vrachtwagens met dat achteruitrijden op de geluidsnormen. Ook heeft het bestuursorgaan onvoldoende aangegeven waarom op zon- en feestdagen een verbod moet komen op die activiteiten van laden en lossen. He, want er waren meer partijen, dus de omwonenden waren in het geding betrokken en de vergunninghouder die het met sommige vergunningsvoorschriften niet eens was. Verder is er akoestisch onderzoek gedaan, maar de uitkomst daarvan staat fout in het vergunningsvoorschrift. Dus dat moet worden aangepast. Nou, dan krijg je dus een opdracht om dat allemaal te herstellen. Dat kan via een brief. Hè. Kan het bestuursorgaan dan een brief sturen aan de rechter, waarin dat allemaal netjes wordt uitgelegd, nader onderzoek gedaan, nader aangepast. Of door de wijziging van het besluit. Hè. Zo'n vergunningsvoorschrift moet natuurlijk door wijziging van het besluit. Dus dat is dan de opdracht die de afdeling bestuursrechtspraak meegeeft. Wat gebeurt er dan na de lus? Na de lus wordt het wat er gebeurd is opnieuw getoetst. Er wordt gekeken, is het nu in orde? Of is het nog steeds onjuist en blijft het besluit daarmee gebrekkig en moet het dus nog steeds vernietigd blijven. Oh ja, dit was een voorbeeld. Dus het gaat erom, er is een besluit op bezwaar, er zit een gebrek aan, dat gebrek is reparabel. Het bestuur mag dus herstellen. Er wordt wel vernietigd, maar het bestuur mag herstellen. De rechter oordeelt dan over het herstelde besluit, zoals het hersteld is. En kijkt dan of dat het inmiddels goed is. En als het goed is, dan zullen de rechtsgevolgen in stand blijven van het besluit. Hè? Want dat is dan de consequentie. Dan blijven de rechtsgevolgen in stand. Dus dan zet de rechter een stempel op, nu is het oké. En dat volgt allemaal dus uit 851. Na de lus kan er van alles, kan er dus nog steeds gebeuren, rechtsgevolgen in stand laten of zelf in de zaak voorzien. Dat kan allemaal. Ik heb hier een voorbeeld van een zaak waarin iemand, een student, die vraagt om erkenning van zijn diploma. En dat diploma is behaald aan een universiteit in Colombia. De minister weigert die erkenning, want die zegt dat die universiteit is niet erkend, is niet gecertificeerd. Dat is dan gebaseerd op advies en op eigen onderzoek. De appellant zegt, dat klopt niet. Ik heb hier een brief waarin staat dat de universiteit erkend is. Kijk maar. Ja, dan kun je twee dingen. Dan zijn er dus twee mogelijkheden. Kale vernietiging en terugsturen. Maar dan zal de minister opnieuw een besluit moeten nemen. Dus wat gebeurt is, de weigering wordt wel vernietigd, maar de minister krijgt de mogelijkheid tot herstel. En de minister zorgt ervoor dat inderdaad die nadere onderbouwing, dat nadere bewijs dat dat komt. Hè, want de student heeft bewezen dat de instelling wel gecertificeerd is. De minister krijgt nu de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren. Dat lukt hem. De minister zegt inderdaad, laat inderdaad zien dat de opleiding niet erkend is. En dan is de einduitspraak, de rechtsgevolgen blijven in stand. Dus de weigering is vernietigd, maar de rechtsgevolgen blijven in stand, waardoor er geen erkenning van het diploma is. Ik heb een paar vraagpunten bij de bestuurlijke lus. En dat zijn ook vraagpunten die mevrouw Mariek ook heeft genoemd. Dus dat was heel terecht opgemerkt. Al die twijfelpunten die er zijn ten aanzien van de bestuurlijke lus, ik denk dat dat zo is. Het eerste is, gaat niet die efficiency-slag, die financieringsslag, ten koste van de zorgvuldigheid en de rechtsbescherming van de burger? Dat is eigenlijk een belangrijke zorg die wij hebben. En de tweede, en daarbij hoort eigenlijk dat het bestuur misschien wel een voorkeursbehandeling krijgt. Want die krijgt allerlei kansen om het besluit te herstellen. Wij hebben al de bezwaarschriftprocedure. Daar kan het bestuur al een fout besluit herstellen. Bij de rechter krijgt hij weer een kans. Dus het bestuursorgaan krijgt wel heel veel kansen om te herstellen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat de appellant soms blij gemaakt wordt met een dode mus. Want het resultaat van een vernietiging hoeft niet te zijn dat je wel het besluit krijgt wat je had gewild. Het kan nog zijn dat als er iets geweigerd is, dat het geweigerd blijft. Bestuursorgaan heeft op die manier natuurlijk ook nog steeds een nieuwe kans. Het volgende is, wat ook ter discussie staat, is, gaat de rechter niet te veel de vrijheid van het bestuur inperken? Want ik zei al, de rechter gaat een opdracht formuleren. U moet dat en dat en dat allemaal uitzoeken. U moet dat doen en dat doen. En dat moet u nader motiveren en dat. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de discretionaire bevoegdheid van het bestuur. Maar dat kan wel, want het bestuur kan een kant op geduwd worden. Zolang het gaat om betere onderbouwing, beter bewijs, beter onderzoek, dat is prima, maar daar zit ergens een grens, hè, met de grens tussen het gebrek hier is slecht gemotiveerd en het gebrek hier is slecht beslist, is fluïde. En wat ook bij ons een vraagpunt is geworden, dat je misschien als rechter een beetje mee gaat rechercheren. Er is namelijk een geval geweest waarin een bestuursrechter moest oordelen over een geval van bijstandsfraude. Dus sociale zekerheid was uitkeringsfraude aan de hand. En de rechter was niet overtuigd dat voldoende was onderzocht of dat er fraude aan de hand was. Dus toen kreeg het bestuursorgaan met hulp van de bestuurlijke lus de opdracht om het beter uit te zoeken. En de rechter heeft toen gezegd, je moet die buren gaan interviewen. Je moet dat stuk bewijs nog vinden. Je moet daar nog navraag naar doen. Echt gewoon alsof het een onderzoeksrechter was die allerlei opdrachten ging geven in een strafrechtelijk onderzoek. Nou, daar heeft de Centrale Raad, die daar de hoogberoepsrechter van was, van gezegd, dat gaat te ver. Dat mag je als rechter niet doen. Als je de bestuurlijke lus zo invult, met zulke gedetailleerde opdrachten waarbij je bijna zelf mee gaat rechercheren, dat is niet toelaatbaar. Dus die uitspraak is vernietigd. Dat zijn dus eigenlijk vragen waar wij ook mee zitten. En terecht dat die hier in België ook gesteld worden. Ik had nog een paar dingen over hoe is het eigenlijk wel, wordt het wel gebruikt en werkt het wel. Maar die ga ik eventjes, kan dit nog even laten zien. Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van de bestuurlijke lus in zaken waar het mogelijk is. Hè, en mogelijk en toelaatbaar. En er is dus onderzoek gedaan naar de afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep. En dan zie je dat de afdeling bestuursrechtspraak de lus in veel minder gevallen gebruikt dan eigenlijk kan. En de Centrale Raad van Beroep gebruikt de lus veel. En dat kun je eigenlijk ook wel bedenken, omdat de afdeling bestuursrechtspraak vaak met drie of meer partijen geschillen te maken heeft en de Centrale Raad met twee partijen geschillen. Dus dan is het makkelijker om daar een weg in te vinden. Verder is er ook onderzoek gedaan naar naar de mogelijkheden tot versnelling van procedures in het kader van de crisis- en herstelwet. En de uitkomst daarvan was dat dat niks oplevert. Dat het eigenlijk helemaal allemaal niet sneller loopt. Dat er wel allerlei bevoegdheden worden gegeven, maar dat het eindresultaat niet is dat het sneller gaat. Dus de vraag is ook maar of dat als snelheid je doel is, of dat dat resultaat oplevert. Nu kom ik aan mijn conclusies. Nou, de vraag is dus of dat de Raad van State nog als bestuursrechter door mag gaan. Na deze week zullen we meer weten. Verder denk ik dat de finalisering bij ons top prioriteit heeft, maar dat het ook een aantal nadelen heeft. Dat er in de verhouding tussen bestuur en rechter vragen reizen. Dat de rechtsbescherming van de burger misschien aan de ene kant vooruit gaat, maar aan de andere kant ook achteruit, omdat het bestuur heel veel herstelkansen krijgt. En die finalisering, met name die bestuurlijke lus, gaat toch ook wel ten koste van de snelheid. Want het kan soms een tijdje duren voordat dat herstel zodanig is dat de rechter daarmee tevreden is. He, bij ons is het zo dat meestal een opdracht wordt gegeven om binnen 4 of 6 weken te herstellen. Maar ja, als dan dat herstel niet volledig is, zoals mevrouw Mariek ook al zei, ga je dan nog een keer terugsturen? Van nou, doe het maar over. Of ga je ermee verder? Je kunt het nog een keer terugsturen, dat mag. Maar dan duurt het weer langer. Hè? Dus het kan zijn dat het juist helemaal niet sneller is. En verder vergt die finaliseringstendens, maar dat is misschien typisch iets voor Nederland, een actieve opstelling van de rechter, terwijl we nou juist bezig waren met de bestuursrechter leidelijker te maken en er een meer partijengeding van te maken. Dus dat bijt eigenlijk met elkaar, die twee tendensen. Dat is wat ik. Ik ben iets te lang doorgegaan, voorzitter, maar excuses daarvoor. Dat is wat ik te vertellen had over Nederland en de bestuurlijke lus. En ik geef graag het woord terug aan de voorzitter. Dank u wel.